NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radiodoc met Code Kloet.
Welkom bij Radiodoc met vanavond het laatste deel van een drieluik over de reddingsmaatschappij KNRM. Dat is om ongeveer 9:50. En daarvoor de kwestie Lutjebert. Maar eerst voor een WK-update naar collega Ragnar Niemeyer. Ragnar.
We zijn bijna een minuut weer in de tweede helft aan het voetballen bij Brazilië tegen Zwitserland. Een schot van Zemaili van afstand namens Zwitserland. Maar dat gaat wel vrij ruim naast het doel zojuist van Brazilië. De ploeg die met 1-0 voor staat. Coutinho, Philippe Coutinho wil het opnieuw een keer van afstand proberen. Maar kan niet uithalen. De openingsfase van de wedstrijd was echt voor de Brazilianen. Maar daarna is het toch allemaal een beetje minder geworden. Weinig leuke momenten, weinig uitgespeelde kansen. Terwijl we toch allemaal denken dat deze Braziliaanse ploeg met al die sterren van Barcelona, van Madrid, van Manchester City, noem het allemaal maar op, dat die ploeg wereldkampioen gaat worden. Maar dan zal er nog een tandje bij moeten. Maar goed, er is nog een hele tweede helft te spelen. Het staat 1-0 bij Brazilië-Zwitserland. En er is nu een gele kaart voor Casemiro vanwege een te harde tik op de benen van zijn tegenstander.
Ragnar Niemeyer was dat. En we houden u het hele uur op de hoogte van die wedstrijd Brazilië-Zwitserland. Maar nu eerst dit. In februari verscheen de biografie van de dichter en beeldend kunstenaar Lutjebert. Biograaf Wim Hazeu onthult hierin brieven vanuit Duitsland van de jonge Lutjebert met narcistische en antisemitische teksten. In de documentaire De kwestie Lutjebert onderzoekt Tom Roduin de gevolgen van deze onthullingen voor het werk, de uitgever en de familie van de kunstenaar.
Binnen het gebroken papier van de macht gaapt onder de verdwaalde kogel van de vrede, gaapt voor de kortzichtige kogel van de oorlog, de leeggestoren schedel, de erosie. Er is alles in de wereld.
Lutjebert heeft zijn leven lang niet verteld hoe dit nou precies zat in Duitsland. En heeft niks losgelaten over zijn toch evident antisemitische uitlatingen die mij echt schokten.
Ik denk dat deze poëzie, en dat kun je natuurlijk nooit helemaal nu al zeggen. Ik denk dat er echt ook de tijd overheen moet gaan. Maar dat die anders gelezen gaat worden door dit feit.
Wij als familie vinden het heel jammer dat er niet meer onderzoek naar is gedaan. En dat misschien dan de biografie een half jaar later zou moeten zijn verschenen.
Het maakt een labiele indruk. Dat lees je ook in die brieven. Dat hij dus vrij snel switcht van mening. En ineens iets anders totaal is toegedaan.
Er zijn een heleboel mensen, jonge mensen, aardige jonge mensen, bereid om soldaat te zijn. Als morgen een dag alle opgeroepen soldaten weigerden naar de kazernes te gaan en gewoon thuis bleven. Het zou natuurlijk wel een plezierige uitkomst zijn die mijn pessimisme totaal zou wegvagen en voor mij een optimisme maken.
De in 1994 overleden dichter en beeldend kunstenaar Lutjebert speelde in de kunst van na de Tweede Wereldoorlog een prominente rol. Hij behoorde tot de experimentele groep Holland, die zich aansloot bij de internationale Cobra-beweging, met kunstenaars als Karel Appel, Constant en Corneille. Als dichter werd hij uitgeroepen tot keizer van de vijftigers, een vernieuwende groep dichters waartoe ook Remco Kampert en Gerrit Kouwenaar behoorden. Lutjebert manifesteerde zich in de naoorlogse decennia ook politiek. Hij verzette zich tegen dictatoriale regimes en toonde zich solidair met linkse bewegingen als Provo. In februari verscheen een biografie over Lutjebert, pseudoniem van Bertus Zwaanswijk. Het boek baarde veel opzien omdat de biograaf Wim Hazeu de hand had gelegd op correspondentie waaruit bleek dat Zwaanswijk in de oorlog Hitler bewonderde en er bovendien antisemitische denkbeelden op nahield. Hij schreef de brieven vanuit een munitiefabriek in Duitsland. Anders dan hij altijd had beweerd, had Zwaanswijk zich in 1943 op 18-jarige leeftijd vrijwillig bij de Arbeitseinsatz gemeld. De publiciteit rond de 1000 pagina's dikke biografie concentreerde zich vrijwel volledig op de inhoud van deze oorlogsbrieven. Tot verdriet van biograaf Wim Hazeu.
De hele biografie werd geminimaliseerd tot dat onderwerp. En de bezigheden in de Reppenroer, het Stedelijk Museum in Reppenroer, ja, dit is er zelfs sprake van geweest om de hele presentatie niet door te laten gaan. Met name van de kant van het Stedelijk. En wat moeten wij met die voorraad van schilderijen? Men was gewoon totaal in paniek. En daar begreep ik helemaal niets van. En ik probeerde het te kalmeren, maar dat kan niet. En wij zijn de verzetsuitgeverij. Dat er moet iets gebeuren. En toen kwamen ze dus met die oplossing van er moet bij de presentatie ook over gesproken worden. Wij moeten haar vertellen wat doen we nu met het werk van Lucie Bert. En ik heb geweigerd om aan dat forum deel te nemen. Maar veel journalisten hebben daarna het boek niet gelezen. En ik vind bagger uitgestrooid over Lucie Bert.
Nu het stof rond de presentatie van de biografie is neergedaald, onderzoekt Tom Roduin wat er nu werkelijk is gebeurd met de kunstenaar in wording. Wat het zwijgen over zijn verleden voor Lucie Bert moet hebben betekend. En hoe we nu, met de kennis van deze misstap, naar het werk van de kunstenaar moeten kijken. Als jongen had Bertus twee goede vrienden. Wim Kraaikamp, de broer van de latere komiek Johnny Kraaikamp. En Johan van der Zandt, die later bekend zou worden als de dichter Hans Andreas. Ook zij raakten in 1943 in de ban van het Nationaal Socialisme. Wat voor jongen was Bertus Swaanswijk?
Hij was heel erg makkelijk beïnvloedbaar. Dat kan je gewoon zeggen. Een kwetsbare man die dus het oude huis had verlaten. Die van de kunstacademie af moest. Die zwierf door Amsterdam met vrienden. En met Andreas, met Wim Kraaikamp. Liedjes zong op straat. Onder invloed stond van een Duitse leraar op die academie. Stam, bekend architect. Zong de Internationale in 1941 nog op het Rockin. En komt dan in contact met een studentenvereniging, een Nationaal Socialistische Studentenvereniging. Daar gaan de drie heren naartoe. Daar moet een man gesproken hebben met zo'n groot charisma, dat ze naar buiten kwamen en ze zeiden, we gaan ons in de Duitse dienst stellen. En Andreas en Kraaikamp zijn wat verder gegaan. Die zijn militair geworden. En Lucie Bert heeft zich vrijwillig gemeld een dag voordat hij zou moeten van de Duitsers bij de arbeidseinsatz.
In een interview met Rutger Cornetz de Groot uit 1967 vertelt Lucie Bert voor het eerst over zijn tewerkstelling in de munitiefabriek in Duitsland.
Ik heb van 1943 tot 1944 in Duitsland gezeten. In een fabriek van springstoffen. Een Haldische springstofactiegezelschap. Als arbeider, fijn arbeider. In die fabriek werkte ik dus weinig en werd gearresteerd door de Gestapo. Als dus saboteur. En stond ook de nominatie om naar een arbeidsertsieomslagen te gaan. Dat was een soort concentratiekamp. En ik ben bij een dokter gekomen. De Gestapo zei, je bent, waarom werk je niet? Ik ben ziek. Nou, dan ga je naar een dokter. Ja. En ik kwam bij die dokter. En toen heeft dus die verpleegster een goed woord voor me gedaan. En zodoende ben ik daar ontslagen als arbeidsmuseum.
In werkelijkheid blijkt Bertus Swaanswijk aan het begin van zijn verblijf in Duitsland lyrisch te zijn over het door hem geliefde land, geleid door de door hem aangehangen Führer. Althans, hij ondertekent zijn brieven met Sieg Heil en Heil Hitler en toont zich een aanhanger van de Groot-Germaanse gedachte. Suzanne Holzer, hoofdredacteur bij de Bezige Bij, is verantwoordelijk voor de uitgave van de biografie en het werk van Lucie Bert.
Dat hij zich een ideologie aanhing die totaal verwerpelijk is. Dat is absoluut een feit. De psychologie erachter en hoe dat komt en hoe dat zit. Daar kun je volgens mij lang over filosoferen. En het is ook ongelooflijk. Voor mij is het echt onbegrijpelijk hoe dat kan. En dat hij dit gedaan heeft. Dus dat, en dat is natuurlijk in de naïeve geest. Ik weet toen ik kind was dat je dacht, hoe kan het dat niet eraan de macht kwam? Ik had al lang een pistool gehad en hem neergeschoten. Hoe kun je in godsnaam, als je Lucie Bert bent, en met de kennis die wij allemaal hebben over de oorlog. Dus dat is onvoorstelbaar eigenlijk. Dus Dus hij moet echt ook wel toch overtuigd zijn geweest van zijn denkbeelden. Anders dan denk ik dat je toch niet tot zo'n keuze kunt komen. En ja, daar blijft altijd die totale onvoorstelbaarheid van die 75 jaar die daartussen zit. Maar dit is in alles wat je kent van de geschiedenis een keuze geweest die gewoon fout is.
Bertha Swaanswijk schreef zijn brieven aan Tini Kopijn, een vriendin die hij had leren kennen in een fotozaak in Amsterdam, waar ze allebei werkten. In de zomer van 1943 schreef hij twee brieven waarin uitgesproken antisemitische passages voorkomen. Een voorbeeld.
De Joodse chagrige zwetsaard heeft ons Neder-Duitsers erg, erg besmet. In plaats van een rustig, kalm langs stille grachten wandelende en in middags onbeschenen kamers peinzende stam zijn we een klap- en kletsvolkje, een grote troep machtsjoden geworden. En ook in plaats van dappere, heldere idealisten en vechters, gelijk met de Joden laf en alleen beducht en belust op materiële goederen. Niets, geen ideaal, geen religie, geen hoop en verlangen.
Luister naar Radio Doc, naar de documentaire De Kwestie Lutjebert. Daar gaan we zo meteen mee verder. Maar eerst naar collega Ragnar Niemeyer, want het is spannend volgens mij.
Absoluut, het staat gelijk. En het staat 1-1 bij Brazilië-Zwitserland. En Neymar schiet de bal in het zijnet. Zo wordt het dus bijna 2-1 op de punt van het 5 meter gebied. Bal is aangeraakt. Maar het staat gelijk, de Zwitsers zijn terug in de wedstrijd. Ze scoorden uit de tweede corner die ze kregen in de 49ste minuut. Dat is een minuut of 8 geleden dus. Zuber, speler van 1899 Hoffenheim. Hij voetbalt dus in de Bundesliga. Hoekschop van Shaqiri deelt een licht duwtje uit die Zuber. En in de rug van Miranda, dat wordt toegestaan. Zelfs de videoscheidsrechter wordt niet geraadpleegd. En dan staat het gewoon gelijk. En zo swingend is Brazilië ook niet. Hoewel het nu wel een nieuwe hoekschop verovert aan de andere kant weer van het veld. Er zit wat irritatie bij de Brazilianen. Die hadden je toch niet helemaal opgerekend op die tussenstand van 1-1 na bijna een uur spelen. Maar die stand staat wel degelijk op het bord in Rostov.
Ragnar Niemeyer was dat. En we houden u gaandeweg het uur uiteraard op de hoogte van die spannende wedstrijd Brazilië-Zwitserland. En nu verder met een documentaire waarin Tom Roduin de gevolgen onderzoekt van de publicatie van de biografie van Lutjebert. Het tweede deel van De Kwestie Lutjebert.
De cultuurfilosoof en dichter Maarten Doorman, bewonderaar van het werk van Lutjebert, publiceerde onlangs zijn essaybundel Dichtbij en Ver Weg. Hierin gaat hij zijdelings in op de tragiek van de gevallen vijftiger.
Het was een jongen die ontzettend arm was, door Amsterdam zwierf. Die volstrekt opging in de Duitse literatuur, huldeling. Hij was compleet bezeten van Rilke, jarenlang. Hij las Schopenhauer, hij las Nietzsche. Het Duits was helemaal zijn taal. En als je kijkt in het Amsterdam van de oorlog waar hij leefde, en hij was jong en hij had geen vaste woon- of verblijf, was veel problematisch in zijn leven. Hij was bevriend met Hans Andreas, die zich meldde bij de SS, zoals ook pas veel later bekend werd. Dus in die context is veel begrijpelijk. Hij schrijft dan brieven, en dat waren de brieven die pas onlangs werden gevonden, waarin blijkt dat hij zich identificeert met het naziregime en ook verschillende keren schrijft Heil Hitler en dergelijke dingen. Maar er staat één citaat in van een brief waarin hij een tekening maakt van twee Joodse mensen. Ik weet niet meer precies wat hij daarover schrijft. Ik heb de biografie expres niet meegenomen, omdat ik eigenlijk denk, dit is gewoon virulent antisemitisme. En dat had ik niet verwacht.
Twee Joden weten wat een bril kost. Het is maar al een walg de podiums van dergelijke heren te tekenen. Laat staan die te zien.
Een vergelijking met de Duitse schrijver en Nobelprijswinnaar Günter Grass dringt zich op. Ook zijn leven lang gewetensvol en sociaal bewogen en, zoals hij aan het eind van zijn leven zelf openbaarde, als jonge lid van de SS geweest, Maarten Doorman.
Hij was wel bijna 20 toen hij dat zei. Het was 1944 en Lutjebert is van 1924. En dat is toch iets anders dan Günter Grass, die 17 is en in een half plat gebombardeerd Duitsland zit, waar Elke jongen bij de Hitlerjugend zat en elke jongen op zijn 16e, 17e verplicht naar de SS ging. Dat is toch echt iets anders.
De biografie en de commotie om de gevraagde brieven hebben bij de vier kinderen van Lucie Bert veel emoties losgemaakt. Ze zijn weliswaar blij dat hun moeder dit niet meer hoeft mee te maken, maar staan, ook door het consequent zwijgen van hun vader over deze episode, voor een raadsel. Dochter Henny Zwaanswijk.
Lucie's broer was natuurlijk een communist en die, dat is natuurlijk ook zo gek dat zijn oom was een van de initiatiefnemers van de februaristaking. Dus het was niet een nationaal-socialistisch gezin of zo. Dat, maar ja, je weet niet, misschien zetten die zich er wel tegen. Oh, ik heb nog nooit zoiets gehoord van hem in antisemitisch of echt. Want nog nooit. Ja, het is een raadsel wat er gebeurd is.
Wim Hazeu.
Ik zie een Lucie Bert kwetsbaar, gevoelig, hartstikke fout geweest. Die dat moet verwerken in zijn eentje. Die na de oorlog geconfronteerd wordt met de misdaden van de nazi's. Die op 7 mei op de Dam staat en ziet hoe Duitsers Nederlanders doodschieten. Op een dag van bevrijdingsfeest. Die leest de SS-staat van Gogol. En heeft dat op zijn manier verwerkt. En heeft daarna uit as gerezen een eigen stijl ontwikkeld om zich te handhaven, namelijk als kunstenaar.
Suzanne Holzer.
Zij heeft tijd nodig gehad na de oorlog om zich te herstellen, om te zien, om voor zichzelf opnieuw zichzelf uit te vinden en te bepalen waar die stond. En je, dat is natuurlijk niet bekend, omdat daar die reflectie is geen neerslag van gevonden, hoe die dat heeft gedaan en of hij zichzelf in zijn geweten heeft geraadpleegd of dat hij tactisch heeft gekozen, ik moet iets anders doen. Dus dat is allemaal toch een soort blanco iets. Daar komen wij nooit meer achter. Maar ik denk dezelfde karakterstructuur die hem zo ideologisch sterk in de oorlog naar Duitsland heeft bewogen, heeft hem natuurlijk ook weer in die totale overgave aan de poëzie en aan het nieuwe leven. Ik denk, ja, en het is, je kunt niet psychologiseren. Je weet niet of hij dat heeft gedaan uit schuld of uit ijdelheid of uit toch nog uit puur alleen maar om de grote dichter te willen zijn, gedreven door poëzie. Maar dat hij dat in zich heeft om een drijvende kracht te zijn, dat is evident.
Ik zie zijn werk als een protest tegen zijn verleden. En hij heeft dus elke dictator, elke autoritaire figuur aangevallen in zijn werk. Hij moest niets hebben van regeringen. Dat lees je dus in zijn gedichten. Hij heeft de politionele acties als een van de weinigen in woord en daad afgewezen. Hij ging niet naar Indonesië en hij schreef er een mooi gedicht over. Hij heeft Breitenbach verdedigd. Hij heeft Salman Rushdie verdedigd. En dan niet zo'n klein beetje, maar echt op de barricade staan. Van kijk mij hier, Lucie Bert, ik kom op voor het individu. Nou, dat is natuurlijk een heel andere Lucie Bert dan die in het arbeidskamp zat. En zei Heil Hitler. Of schreef Heil Hitler onder zijn brieven.
En dan nog kun je het nooit helemaal begrijpen. Omdat dan die brieven er zijn. Nou, hoeveel is daar wel of niet geschreven? Nou ja, voor de censuur. Wat is de ideologie? Wat is de leeftijd van iemand? Wat is de context? Maar goed, het feit was dat Lucie Bert natuurlijk donders goed wist dat dit dat dit invloed had. Als dit in die tijd bekend was geworden op wie hij was, en zou hij ook nooit de dichter zijn geworden. Ben ik echt heilig van overtuigd, die hij nu is. En had hij niet die betekenis kunnen hebben met die kennis. Als die toen was geopenbaard, dan hadden we geen dichter Lucie Bert gehad die dit oeuvre had geschreven.
Lucie Bert gold na de Tweede Wereldoorlog als een bij uitstek geëngageerde dichter. En hij wierp de vraag op, kan er na de Holocaust nog wel zoiets als kunst bestaan? De letterkundige Nico Donkersloot, die in het kunstenaarsverzet zat, noemde de 50ers zelfs verzetsdichters. Tot hilariteit van Lucie Bert in een interview met Henk Hofland en Tom Roduin uit 1992.
Ik herinner me heel goed Donkersloot, die heel kritische dingen tegen ons geschreven heeft in Criterium, meen ik. Ja. Die heeft later, heeft geloof ik niet in het openbaar gezegd, maar ja, dat doen die mensen dan niet, die willen dan niet berouw tonen, hoe noem je dat. Maar die heeft, daar was ik bij, een vergadering bezig bij, die zei tegen ons, jullie zijn de Nederlandse verzetspoëzie, behalve het beroemde gedicht 13 noden van Kamper. Jan Kamper stelt niets voor. Jullie zijn eigenlijk de enige goede verzetsdichters. Dat was dus een pluim. En dat is een erkenning. Hè? Het meest verschrikkelijke boek. Mein Kampf is het meest verschrikkelijke boek dat een verschrikkelijke invloed heeft gehad. Ja. Iedereen het in kunnen lezen. Dat een meneertje van plan was deze aanstrijden. Ja. Ja, dat is afschuwelijk. Maar het is waar. Maar voor mij gold, na Auschwitz is dichte de mogelijkheid. Hè?
Willemijn Stokvis doseerde kunstgeschiedenis in Leiden, schreef een standaardwerk over de Cobra Groep en hield zich intensief bezig met Luchibert. Zo vernam zij eind jaren 70 al iets over zijn oorlogsverleden.
Vlak na de oorlog heeft hij bij wijze van spreken ook een soort rookgordijn opgetrokken door zich meteen aan te melden bij het Canadese bevrijdingsleger en vervolgens te weigeren naar Indonesië te gaan. En toen dat prachtige gedicht heeft hij geschreven, want heel veel van die gedichten vind ik schitterend, dus een minnebrief aan onze gemartelde bruid Indonesië. En iedereen concludeerde eruit, dit is onze grote verzetsheld. En toen hij naderhand in de jaren 80 ergens, toen de bevolking zich moest registreren, heeft hij daarover vlammend gedicht tegengeschreven van dit niet weer, want straks worden we weer allemaal keurig volgens de administratie afgemaakt. He, dus heeft, en ook hij verklaarde zichzelf totaal eens met Provo. Hij was eigenlijk de grote Provo. En ik vond het langzamerhand een soort geweldige opvoering, terwijl er dus die schilderijen, die stonden mij tegen. Met een grote, zware lijn maakten die de meest afschuwelijke gedrochten van de hele mensheid.
Henny Zwaanswijk en haar zusters Noah en Maya proberen nu te achterhalen wat er destijds precies is gebeurd.
Hij had het dus in zichzelf ook gezien, dat misschien dat aspect van op dat moment de verkeerde gedachten, verkeerde keuzes. Hij heeft natuurlijk nooit iemand aangegeven of nooit. Dus, maar ja, goed. Blijft heel naar, die teksten. Dus ik kan me ook voorstellen voor hem dat het wel een enorme shock misschien is geweest. We weten het gewoon niet. Hij heeft er echt met ons nooit over gehad.
Wim Hazeu.
De kinderen die hebben een vader meegemaakt die zich isoleerde. Die, een van de dochters zei, hij had een bang karakter. Ik heb het idee, maar ik kan het niet sterk maken, dat hij altijd bang is geweest dat iemand hem daarop zou aanspreken en dat hij zich daarom een beetje van de wereld afhield. Hij zat in zijn atelier en hij zat in Bergen en hij zat in een klein plaatsje in Spanje. En dat was het. Hij kwam bijna nergens.
Maarten Doorman.
Hij heeft zich een ballingschap opgelegd waarvan je toen kon zeggen, dat was de eenzame kunstenaar die overal boven stond en de wereld niet nodig had, of een betere kunstenaar was als hij ver van het gewoel bleef. De romantische blik op het kunstenaarschap. Je kunt ook achteraf zeggen, een leven lang was hij een balling in de maatschappij, omdat dit op hem drukte. En hij misschien ook van zichzelf vond dat hij niet het recht had om met andere mensen om te gaan en de waardering te krijgen die hij anders misschien wel had verdiend. Dus in die zin heeft hij zichzelf waarschijnlijk ook ongelooflijk gestraft. Zoals heel veel mensen uit de oorlog zijn gekomen vanuit ingewikkelde situaties waarin ze slachtoffer waren of dader of iets ertussenin. En dat ze hun leven met zich hebben meegedragen.
Blijft de vraag, waarom heeft hij er nooit over gesproken? Ik zou het ook niet gedaan hebben. Waarom zou je de vuile was buiten hangen?
Nou ja, er zijn er die dat wel gedaan hebben, hè? In Duitsland.
Ja, Günter Krauss, nou, dat zag hij een mooi voorbeeld. Die heeft aan het eind van zijn leven de Nobelprijswinnaar verteld dat hij niet bij de Wehrmacht zat, maar bij de SS. Ja. Nou, dat heeft hij wel geweten, zeg. Dus ik denk dat Lutje Bert, als hij dit had meegemaakt, gezegd heeft tegen zichzelf van... goed dat ik mijn mond heb gehouden. Maar hij kon zijn mond ook niet openen. Misschien was hij bang voor de reactie van Lubberhuizen en consorten. En werd hij uitgestoten uit de groep. En was hij de keizer niet meer.
Suzanne Holzer van De Bezige Bij over de vraag wat Lutje Bert bewoog zijn leven lang te zwijgen.
Dat kan in het brede spectrum zitten van angst tot en met gewoon geen zin in, tot en met schaamte of... Nou ja, dat kan alles zijn. En de tijdgeest was natuurlijk heel anders. Dus je wist, als hij op dan naar buiten zou zijn getreden... dan zou dat zo'n rel zijn geweest. En dat dus kennelijk is dat wat er ook zou gebeuren... was minder wenselijk voor hem dan maar te zwijgen. En dat te zwijgen, ik denk dat dat voor hem ook geen feest is geweest. Behalve van wat er zou gebeuren, moet hij geleefd hebben met het een soort in ieder geval gedachte van dat het door anderen wel eens naar buiten zou kunnen worden gebracht. Het was een sensitieve man, dus hij moet daaronder geleden hebben. Dat, absoluut. Ik vind het een heel tragisch leven. Want het was ook een hele aardige man. Dus dat is het de hele... Nou, ik heb hem 2 keer ontmoet en je ontmoet gewoon een hele aardige, warme man. Dus het is die gekke dualiteit. Het is zo moeilijk samen te brengen, die stukjes van de puzzel.
U luistert in Radio Doc naar de kwestie Lutje Bert. En zometeen gaan we verder. Maar eerst worden we geüpdate, want het is spannend bij het voetballen. Dit is het WK-journaal met Armand Afsaroglu.
Het WK-journaal.
In Rostov spelen Brazilië en Zwitserland nog een kleine 20 minuten. En het is spannend, Ragnar Niemeyer.
Je kunt ook zeggen, het is nog ietsje meer dan een kwartier. Dan klinkt het misschien nog wat dramatischer. Het staat 1-1. Brazilië wordt toch geacht om dit duel te gaan winnen. Maar kansen zijn schaars. Neymar is nauwelijks aan de bal. Nu heel even op het middenveld. Daar raakt hij hem kwijt. Wordt de aanval wel nieuw leven ingeblazen. We hebben één moment gezien de afgelopen minuten dat dreigend was. Philippe Coutinho, de man van de 1-0, die schoot, deed dat vanaf links voor langs. En nu willen alle Brazilianen een strafschop. Omdat Gabriel Jesus naar de grond wordt gewerkt. Maar de scheidsrechter Cesar Ramos uit Mexico, die wil daar niet aan. Ik zie een herhaling. 2 handen om het lichaam bij de spits van Manchester City. Akanji is de centrumverdediger die hem vasthoudt. Dan gaat hij wel heel dramatisch liggen. De bal niet op de stip. En dan is de vraag, komt er een videoscheidsrechter om in te grijpen? Nog 17 minuten, vooralsnog 1-1.
Een aanvaller van PSV zorgde voor de grootste verrassing van vandaag. De Mexicaan Irving Lozano scoorde tegen titelverdediger Duitsland het enige doelpunt van die wedstrijd. Het was de belangrijkste goal uit het leven van Lozano, maar hij zelf had het na afloop vooral over het team.
Yo siempre he dicho que para grandes cosas es un gran equipo. Nos partimos la madre todos y bueno, ahora hay que seguir así, que ese es el paso.
Ja, we zijn tot grote dingen in staat, zegt Lozano hier. We halen alles eruit wat erin zit en nu moeten we zo doorgaan. Volgende week zaterdag speelt Mexico weer. Dan is Zuid-Korea de tegenstander. Straks natuurlijk veel meer over het verloop van Brazilië-Zwitserland in dit programma. En vanaf 10 uur ook in Langs de Lijn.
Het WK-journaal.
En dat was Armand Afsaroglu. En hij zei het al, we houden u op de hoogte. En nu het derde en laatste deel van de documentaire De Kwestie Lutje Bert van Tom Roda.
Een citaat uit de in 1988 verschenen sleutelroman Een zachte vernieling van Hugo Claus. In Bernard is Hans Andreas te herkennen. Achter Hoornen gaat Lutje Bert schuil. En Floris is Simon Vinkoog.
Dit is geen roddel, zei Floris. Het is in kleinere kring al de hele tijd bekend. Maar in deze dagen zal het ontploffen. Bernard heeft zich in 1943 gemeld voor het Oostfront. Hij is niet naar het Oostfront geweest, maar wel in Polen. Van wie weet je dat? Zeg ik niet. Van Hoornen. Ja, Floris zuchtte. Nu beweert Bernard dat Hoornen en hij samen naar het aanwervingscentrum van de SS zijn getrokken. En dat, terwijl hij in een kamertje de documenten ondertekende, Hoornen de plaat heeft gepoetst.
Willemijn Stokvis.
Dat vind ik wonderbaarlijk, dat terwijl ik in 1979 al van Kouwenaar hoorde dat hij met Hans Andreas zich had begeven naar het kantoor van de SS om zich daar op te geven. En Hans Andreas is echt naar het Oostfront gegaan en Loetje Bert niet. Maar ja, dan ga ik denken, wat denk je daar als je daarheen loopt of in de weken, de maanden, de jaren daarvoor? Ik ben toen heel anders naar het werk van Loetje Bert gaan kijken. En ik wist dat dus in 78 of 79, wil ik vanaf weten, wezen. Maar in 88 verscheen de sleutelroman van Hugo Claus. Dan kon helemaal iedereen het weten. Terwijl daar iedereen geweldige feesten vierde bij Loetje Bert. Iedereen daar zat, Marga Minko, Til Visser. Twee mensen die van Joodse afkomst bij de hele families van waren vermoord. Iedereen gelooft in hem als de grote verzetsheld, de provo. En ik vond dat, om je waar te zeggen, een gigantisch toneelstuk.
Wat betekent de kennis van de opvattingen van Loetje Bert in de oorlog voor het begrip van zijn poëzie? Maarten Doorman.
Het kwam wel hard binnen bij mij. Ik schrok daar toch van. Loetje Bert was een van de vormende dichters voor mij, waarmee ik de poëzie heb ontdekt als lezer en ook als dichter zelf. En hij was natuurlijk een soort morele autoriteit, gek genoeg. Meer voor de beweging van 50 en meer voor de vorige generatie. Maar hij was een soort standaard. Niet alleen in de poëzie die hij schreef, maar ook als mentaliteit. En omdat die hele groep vijftigers eigenlijk zich presenteerde als politiek goed, de oorlog scherp afwijzend, de traditie scherp afwijzend, identificeerde je daar toch onbewust mee. Meer dan ik mij eigenlijk realiseerde. En toen ik het las, vond ik het eigenlijk toch weer schokkender dan ik zelf verwacht had. Terwijl ik tegelijkertijd denk, ja, maar dat werk blijft staan. Het is niet zo dat nu allemaal in elkaar dondert.
Suzanne Holzer.
Loetje Bert natuurlijk geroemd om zijn raadselachtigheid. Nou, ik ben al gaan zitten herlezen met enorm voorzichtigheid, omdat je ook niet al te bot maar moet gaan zitten interpreteren en te psychologiseren en in te vullen. Dus ik denk de kunstzinnige kracht is evident en denk ik, er zal geen spat aan worden afgedaan, maar de diepte en de betekenis en het nog anders kunnen begrijpen, dat zal zeker, denk ik, in de komende periode nog wel een betekenis extra krijgen. Ik denk dat het laatste woord is daar nog lang niet over gezegd.
Ik lees zijn gedichten als sterker. Deze kunstenaar komt uit die oorlog. Hij is in die oorlog volwassen geworden en in die volwassenheid heeft hij zijn kunstenaarschap ontwikkeld. Want daar gaan de meeste brieven over. Zie mij als kunstenaar. Ik ben een kunstenaar. Ik ben als kunstenaar geboren. En hij ziet ook dat het Duitse gedoe niet meer bij hem hoort.
Als ik nu dat beroemde gedicht lees dat Loetje Bert in 1948, meen ik, schrijft over Indonesië, waar dan de wat toen heette de politionele acties plaatsvonden. Dat heet, geloof ik, aan mijn gemartelde bruid Indonesië.
Ja, heb
ik
het goed? Minnenbrief.
Ja, minnenbrief aan de gemartelde bruid Indonesië. Ja. Dan is dat gedicht toch een beetje anders geworden, omdat daar de dichter een morele positie inneemt, waarvan je denkt, dat is wel stevig gezegd, maar moeten we niet toch nog even terugdenken aan wat je 4 jaar geleden in een brief schreef naar ene Tini enzovoort. Tegelijkertijd, weet je ook dat niet een hard criterium moet zijn om dat gedicht te beoordelen, maar er is iets veranderd.
Willemijn Stokvis.
Doordat hij zoveel verborg en zich als het ware achter een soort vesting bevond, hè, en in zijn pieren eentje door loergaten zat te kijken van, wat zal ik nu weer eens zeggen? Dat je vanuit die vesting, dat je ook denkt, ga eens even heel gek doen. Ik doe dat gewoon, kan mij wat schelen. Ik zit hier nou toch zo benauwd, dus dan nog een beetje benauwd, dan maakt niks uit. Dat ook een soort een impuls heeft gegeven om dan maar helemaal gek te gaan doen en helemaal met die taal een soort vrijheid, omdat hij zich al zo los voelde van de anderen. Dat is heel gek. Dat zie ik als een soort psychisch effect van dat los van de andere mensen staan. Van zijn situatie dus. Maar ja, dat zie je dus hier ook in dit gedicht. Ik ben geen lieflijk dichter. Ik ben de schielijke oplichter. Ja, dus hij zit ze lekker op te lichten. Hij kan alles zeggen wat hij wil. Want hij, behalve dan wat hij echt is. En, nou ja, en dan zegt hij... Mijn mystiek is het bedorven voer van leugen. Waarmee de deugd zich uitziekt. En ja... Hij ziet natuurlijk ontzettend veel onechtheid en poppenkast in de mensen. Maar uiteindelijk dicht hij ook, een heel eind later... Dit is mijn poppenpak. Ik kijk gekromd. Ja, ik zie die verkrampte mond. Of ik weet het niet precies uit mijn hoofd. Maar dan kijkt hij als het ware naar beneden, naar zichzelf. En dan ziet hij... Ja, ik heb nou alsmaar de paljas uitgehaald. Maar eigenlijk, wat ben ik voor rotzak eigenlijk?
De gevolgen zijn nu, 4 maanden na publicatie van de biografie, nog niet te overzien. Zeker is wel dat er een biografie en een verzameld werk liggen in de winkel van een kunstenaar die voor sommigen heeft afgedaan. Er zijn stemmen opgegaan om de dichter zijn literaire prijzen af te nemen. En zelfs om de Lutje Bertschool in Bergen anders te noemen. Zoals dat ook is gebeurd met de Hans Andreeschool in Putten, toen diens oorlogsverleden bekend werd. Wim Hazeu.
Kijk, mijn eis was, en dat noem ik dus bijvangst... de biografie komt bij de bezige bij... mits ook de verzamelde gedichten worden herdrukt. En dat is ook gebeurd. En daar ben ik tamelijk trots op dat dat gebeurd is. Ja, dan komt dat werk in de winkel. En dan zit die winkelier met de inkoop van een boek. Een biografie waarin het verleden van Lutje Bert niet zo goed is... Mijn idee was een nacht van de Lutje Bert te organiseren. Met allemaal dichters, hedendaagse dichters. Iljap Vijver, Ingmar Heitse, allemaal mensen die Tonnes Osterhoff... allemaal voor Lutje Bert zijn. En die nacht werd ook afgeblazen. Dat ging niet door.
Door wie?
Door de bezige bij. Want dan moeten we al die dichters wel even inlichten... dat ze dus zich gaan warmlopen voor een dichter die fout was in de oorlog. Ik heb het idee dat mensen hebben gedacht van... ja, we gaan geen biografie van een antisemiet kopen. Ik las een ingezonden brief van iemand... die had een schilderij van Lutje Bert pas gekocht. Die ging dat terugbrengen naar de galerie. Dus het heeft best een nare reactie tot gevolg gehad.
Henny Swaanswijk.
Wij hebben natuurlijk nu gemerkt ook dat er soms mensen zijn... nou, doe maar even niet de aankoop... Dat is gebeurd de afgelopen maanden. En op zich kan ik me dat nog wel met het beeldend werken ook nog wel... Nou ja, dat je nu zegt, ik koop... Er was iemand die wilde iets voor de geboorte van zijn kleinkind kopen. En die zei, nou, doe nu maar... Nu, dat is toch niet zo'n goed idee. Daar kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen. Ik weet ook niet... Ik heb geen, we kunnen denk ik helemaal niet voorspellen... wat de verdere invloed is op de verkoop.
Volgens de familie Swaanswijk had er meer tijd gestoken moeten worden... in het onderzoek naar de context van Lutje Bert's brieven... uit de munitiefabriek in Duitsland. Wellicht zou dat een beter beeld opgeleverd hebben.
Ik vind het antisemitisme dan toch wel wat erin staat wel... dat is wel heel expliciet in die brief ook. Dus dat is wel een vraag ook, vind ik, voor ons. Wij hopen eigenlijk toch een beetje meer achtergrond van... hoe zat dat dan en wat was de censuur? En die vragen... willen wij als familie... en misschien krijgen we een hele negatieve antwoord... maar dat, of tenminste... maar toch, dan hebben we die vragen. Dan weten we dat. Ja, zoals mijn zusje Noah zei laatst... eigenlijk zou het ook interessant zijn... om mensen van de familie... van de Swaanswijk-familie... wat die ervan wisten... en dat een deel van de verwijdering... daarmee te maken zou... kunnen hebben. Dus zij is nu op zoek naar tantes en neven en nichten en zo. Om te kijken wat er in de familiegeschiedenis over is doorverteld. Over dit gegeven.
Die nare antisemitische opmerking heeft hij niet gepubliceerd. Ze blijven even naar, maar hij heeft ze niet gepubliceerd. Hij heeft bij mijn weten niemand verraden. Hij heeft deel uitgemaakt van knokploegen, organisaties. Het waren allerlei gedachten die hem bezighielden en vervulden. En die vaak ook weer veranderden. En die in enkele brieven zijn terechtgekomen en opgestuurd. Waarvoor hij natuurlijk wel verantwoordelijk mag worden gehouden. Maar ik vind daden, zeker in de context van de oorlog, vind ik een heel groot woord. En achteraf kun je allerlei dingen zeggen. Dan kun je zeggen, kom ermee voor de dag. Bekend schuld, spreek het uit. Schrijf erover. Het is allemaal zo makkelijk op deze afstand.
Deze Loetje Bert is niet van zijn voetstuk gevallen. Deze Loetje Bert heeft een fout gemaakt waar hij later behoorlijk goed mee is aan het werk gegaan. En dat van het voetstuk vallen, dat gaat over. Ik merk het nu aan alle reacties die er nu binnenkomen. De mensen die het boek helemaal lezen weten dat Loetje Bert deze periode nodig had om Loetje Bert te worden. Geen duisternis zonder licht, geen Loetje Bert zonder oorlog en zonder jazz zet ik er dan achter.
Dat was de documentaire De Kwestie Loetje Bert, gemaakt door Tom Roduin, samen met technicus Barry Kamer. De teksten werden gesproken door Matthijs Deen en door eindredacteur Anton de Goede. Meer informatie vindt u op onze website npodoc.nl/radiodoc. En wilt u reageren? Dat kan via dit e-mailadres redactie@npodoc.nl. Zometeen onze korte documentaire, maar eerst gauw naar collega Ragnar Niemeyer, want het is nog steeds spannend, hè Ragnar?
Absoluut, zolang het 1-1 staat is het spannend. We zitten in de slotfase waarin de Brazilianen tempo opschroeven, maar ook moeten uitkijken voor Zwitserse counters. Wel twee schoten gezien van Neymar van een meter of 16. Een poging van Roberto Firmino vol op de wreef rechts in het strafschopgebied. De spits van Liverpool is invaller in deze wedstrijd. Maar de tijd dringt voor de goddelijke Canaries. Voorzet van Willian, kop over Neymar van een meter of 10. Maar rechtaf op de Zwitserse doelman Jan Sommer. Te weinig kracht, van te ver. En zo blijft het dus gelijk. 1-1, nog 2,5 minuut in de officiële speeltijd in Rostov.
Radio Doc. Met Code Kloet.
In nood op zee? Nou, dan vaart de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij uit om te helpen. Al 200 jaar zonder staatssteun, gratis en bemand door vrijwilligers. Een drenkeling op de Wadden mag rekenen op groot alarm. En dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het natuurlijk niet. Want intussen verdrinken talloze ongemerkt op de Middellandse Zee. De KNRM probeert ook daar iets aan te doen. Luister naar het laatste deel van een drieluik over de KNRM, over de ideale drenkeling en ongezien verdronkenen.
Het was op de vroege ochtend van 12 september 2009 in het leven van fysiotherapeut en theatermaker Jelle Buning.
Ik was voor een cursusweekend op de Schelling. En samen met twee medecursisten hadden we bedacht om 's ochtends voor het ontbijt te gaan zwemmen. Want we waren toch op een eiland. En toen gingen we naar de zee, waar we ook nog prachtig hoge golven troffen van dik 2 meter hoog. En we waren echt super enthousiast, gingen we de golven in. En ik was degene die onwetend in een mui belandde, zeg maar de geul tussen twee zandbanken in. Waar al het water wat over de zandbanken heen komt, weer terug naar zee stroomt. Een hele sterke stroming. Maar als je het niet weet en je ziet het niet, dan heb je daar totaal geen weet van. En dus zat ik op een plek waar ik nog wel terug wilde zwemmen naar de kust. Maar dat lukte gewoon helemaal niet meer.
Terwijl je bent een hele goede zwemmer.
Ja, ik ben opgegroeid als zwemmer. Ik heb veel wedstrijdzwemmen gedaan vroeger.
Een beetje stevige vent.
Ik ben behoorlijk stevige vent, ja.
Krachtig.
Ja, ook nog een keer, ja, dankjewel.
Maar het lukte niet.
Nee, ik bleef eigenlijk op dezelfde plek. En achteraf blijkt zelfs langzaamaan word je teruggedreven. Dus dan word je meer naar zee meegenomen door die stroming. En dat is wel het moment dat ik dacht van, misschien moet ik eens om hulp gaan zwaaien. Nou ja, ik was met twee medecursisten die dus wel met moeite op het strand waren gekomen. En die hebben dat niet eens meer gezien. En vanaf de zee denk je van, oh, ze zien me wel. Maar in een constant wisselend panorama voor hun, vanaf hun kant gezien, die golven die steeds veranderen en ik kom alleen maar met mijn hoofd boven water uit en af en toe twee handen, die hebben me echt niet meer gezien. Dus dan besef je heel langzaamaan, ik word vandaag gered en anders red ik het gewoon niet.
Enige, maar belangrijke troost, je weet dat nu de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij met bootjes het water opschiet. Dat doet ze al 200 jaar, werd toen opgericht voor schepen in nood.
Ja, ooit in 1824, toen onze oprichters de reddingmaatschappij oprichten.
Daarover Edward Switzer op het KNRM-hoofdkantoor in IJmuiden.
Moet je weten dat in die tijdgeest, sowieso hoorde je daar in de kerk, bijna iedereen ging nog naar de kerk, en daar dankte de dominee voor scheepsrampen. Simpelweg omdat een scheepsramp betekende spulletjes op strand. En spulletjes op strand betekenen dat jou hielp met jouw gezin om de winter door te komen. Dus het werd als een heilig ingrijpen van boven gezien. Dat daar waar de zee zo groot was, uitgerekend bij jou voor de deur, de meevaller op strand verdaagde. Maar om in die tijd tegen de vader van het gezin, degene die de spullen binnen moest brengen, om tegen die vader te zeggen, laat die meevallen voor wat het is, maar ga die mensen redden. Dat zou gewoon zuiver om financiële redenen niet van de grond gekomen zijn. Omdat vader zou voor zijn gezin hebben gekozen. En ik denk terecht. En onze oprichters die waren zakelijk genoeg om te zeggen, oké, maar dan gaan we dat financieel compenseren. Waarschijnlijk de term zullen ze niet gebruikt hebben. Maar het was wel wat ze deden. Omdat ze jongens die het lef hadden om in een reddingboot te stappen, die stelden zij 2,50 gulden in het verschiet. En 2,50 gulden in 1824, dat was gewoon salaris. Dus daar wilde je wel voor roeien in die tijd. En een van de grappen van onze traditionele organisatie is dat als je anno vandaag het lef hebt om op een reddingboot te stappen, krijg je inderdaad nog exact hetzelfde loon. Waar het niet dat het met de invoering van de euro natuurlijk is aangepast. Dus de 2,50 gulden van 1824 is heden ten dage 1,25 euro.
En zo waken meer dan 1300 vrijwilligers en een handvol betaalde krachten over de Nederlandse kust. Waar Jelle Buning op die septemberochtend bij Ter Schelling door een mui was gegrepen en afdreef van de kust. Hoe ver eigenlijk?
Uiteindelijk iets tussen de 100 en 150 meter.
Dus helemaal niet zo ver, hè?
Nee, dat lijkt heel dichtbij, maar het was ver genoeg om zwaar in een probleem te zitten, ja.
Had je nog een plan? Had je nog een plan?
Nee, het plan is eigenlijk gewoon blijven zwemmen. Ik ben wel in paniek geraakt, heel even. Ik heb heel hard gegild dat ik niet dood wilde. En in dat roepen merk je ook dat het geen zin heeft. Dat je niet eigenlijk de luxe hebt om in paniek te raken. Dat je rustig moet blijven, dat je moet blijven zwemmen. En dat je moet hopen op die hulp die komt. En het enige wat je kunt doen is zwemmen. En meer kun je ook niet doen. En je raakt wel vermoeid na 5 kwartier. Maar de onderkoeling bleek het grootste gevaar te zijn. Want dan kom je op een punt dat je zo koud wordt dat je ook je onderbewustzijn wat verandert. En dat je een heel andere perceptie hebt van realiteit. En het punt ontstond dat ik ook dacht, ik vind het eigenlijk niet zo leuk meer. Ik ben al lang aan het zwemmen. Ik had op dat moment geen idee hoe lang, maar ik was wel lang aan het zwemmen. Ik dacht, ik ga heel even slapen. En niet in de gaten hebbend hoe raar die gedachte is bij een golven van dik 2 meter en een nogal woeste stroming, heb ik mijn hoofd nog op mijn schouder neergelegd om te denken, heel even slapen en straks ga ik verder zwemmen. En terwijl ik mijn hoofd neerleg, zie ik zo vanuit mijn ooghoek zo'n hele grote golf komen, wat een adrenaline stoot geeft, waardoor je weer denkt, nee Jelle, je moet blijven zwemmen. Blijven zwemmen, blijven zwemmen. En gelukkig kwam toen de boot van de KNRM. Terwijl er later die ochtend is nog iemand echt verdronken in die golven. Dus leven en dood lag die dag heel dicht bij elkaar.
Het was echt een gevaarlijke zee die dag, hè?
Het was een bijzonder gevaarlijke zee daar, ja.
Je bent fysiotherapeut en je bent theatermaker. Ik heb een voorstelling gemaakt. Ja. De titel is
De Ideale Drenkeling.
Ja. Dat was je dus eigenlijk.
Ja, volgens de verpleegkundige van de ambulance was ik dat. Omdat ik inderdaad te zwaar ben, dus goed geïsoleerd ben. Ja. En een goede conditie heb en goed kan zwemmen. Ja. Dus die isolatielaag heeft me ook zo lang op temperatuur gehouden. En heeft die onderkoeling wat uitgesteld. Ja.
Waarom heb je die voorstelling gemaakt?
Wat we in het stuk doen is de KNRM aanstippen, mijn verhaal aanstippen. Laten zien hoe toevallig dingen zijn. Maar ook hoe dat past in een groter plan, wat er in de wereld gebeurt, zeg maar, waar ook gewoon drenkelingen zijn. Weet je, de toestanden in de Middellandse Zee bijvoorbeeld.
Ja.
Dus daar raakt het verhaal wel aan. Het is een heel actueel verhaal. Dat hele bekende voorbeeld wat iedereen wel kent, dat kleine jongetje wat op het strand van Bodrum aanspoelde een paar jaar geleden. Nou, wat een vreselijk beeld is waarvan we allemaal wel iets hebben meegekregen, denk ik. En er zijn ook mensen die daar niet alleen over praten, maar die dan hun handen uitsteken.
En daarmee doelt Jelle ook op de KNRM, die recent apart geld inzamelde voor het opzetten van een reddingsstation op het Griekse eiland Chios.
Het Griekse eiland Chios ligt vlakbij Turkije. In 2014 kwamen daar 6500 vluchtelingen aan. In 2015 waren dat er 120.000. Ook de KNRM helpt mee. Met de Griekse collega's van het Hellenic Rescue Team, de HRT, bouwen ze een nieuw reddingsstation op het eiland Chios.
Jaap van der Laan van de KNRM was erbij betrokken.
Nou, bij die fact-finding die we vooraf gedaan hebben, daar hebben we langs de kust bootjes op de bodem zien liggen, waarbij ook bekend was van, goh, hier zijn zoveel mensen in verdronken, hele gezinnen, die onderdeks vervoerd werden door de mensensmokkelaars, omdat dat veiliger zou zijn. Ja, en als zo'n boot dan zinkt, dan kom je er niet meer uit. Dus dat maakt dan heel veel indruk. Toen zijn we een nacht mee geweest met de Griekse kustwacht. Ja, als je dan langs zij zo'n bootje met allemaal gillende mensen komt, dan is het van, ja, hier ben ik voor getraind. Dit is geen verschil of het nou een tjallik op het IJsselmeer is of een rubberboot in Griekse wateren. We staan daar mensen op te pakken en aan elkaar door te geven. Kinderen, kleinkinderen, hele generaties, opa, oma, zuigelingen. Als iemand op het water in de problemen is, dan dat is geen politiek. Dat is hetzelfde als, je kijkt ook niet bij wie zijn huis in de brand staat voordat je gaat blussen. Alle reddingsmaatschappijen in de wereld, dat is een soort familie. En als familie hulp nodig hebt, dan ga je daarheen en dan ga je helpen. Het station daar functioneert nog steeds heel goed. Vorig jaar ben ik er ook nog een paar keer geweest. En dan kom je dit jaar na een jaar weer terug. En dan kom je bij je familie.
Ten slotte wil Jelle Buning nog iets zeggen over die eenzaamheid. In je eentje op die grote zee.
En een ander aspect is dat ik me heel alleen heb gevoeld in die golven. Terwijl ik achteraf toch verbonden bleek, omdat ik had een zoontje van 4. Die zat hier in Zuidhorn, waar ik woon, in Groningen. Aan de ontbijttafel en zei in één keer, papa komt niet terug, die gaat dood. Terwijl ik dacht, ik ben helemaal alleen en niemand weet. Ja, dat zei hij, ja. Ik dacht, ik ben helemaal alleen in die golven. En hij zat aan de ontbijttafel en was ervan overtuigd dat ik niet terug kon komen. Wat mijn vrouw nog tegen hem zei, van nee, hij gaat niet dood, hij is met de boot. Maar hij was daar niet van af te brengen met zijn 4 jaar. En later, toen niemand hem iets had verteld en ik had hem aan de telefoon, zei hij ook, het waren hele hoge golven, hè. Dus ergens zijn we toch verbonden met elkaar geweest.
Jeetje, dat is wel...
Ja.
Je bent een hele goede zwemmer. Hou je nog van zwemmen nu?
Ik ben diezelfde dag nog de zee in geweest. Ook vanuit het idee... Ja, ik wist dat ik er nog ben, hing van zoveel toevalligheden af en van zoveel geluk. Hier waren voor mijn gevoel krachten aan het werk die groter waren dan ik. Dus laat ik daar ook maar een buiging voor maken. Dus we zijn die middag, ben ik nog naar het strand geweest en met mijn voet in de zee nog een hele diepe buiging mogen maken voor alles wat er aan bij heeft gedragen dat ik er nog ben. En dat mijn vrouw nog een man heeft, mijn kinderen nog een vader hebben. Dus dat is, er was een hoop om voor te buigen, zeg maar. Een hoop om dankbaar voor te zijn.
Dat was het slot van een drieluik over de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, gemaakt door Martin Minkema. Met dank aan Henk Stapel, eindredactie Anton de Goede. U kunt reageren via redactie@npodoc.nl en onze website is npodoc.nl/radiodoc, ook voor het abonnement op de podcast. Nog even gauw naar Ragnar Niemeyer. Ragnar, zijn ze klaar?
Ze zijn een minuut klaar en het is gelijk geworden. Brazilië op jacht naar de wereldtitel speelt 1-1 tegen Zwitserland. Naar de Zwitserse gelijkmaker van Zuber in de 49e minuut.
Dankjewel Ragnar. Spannend was het vanavond. Dit was Radio Doc. Zometeen op deze zender Langs de Lijn met collega Tom van het Hek. Ik wens u nog een hele fijne avond verder.